Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, nogmaals goedemiddag en welkom bij de Cybersecurity Booster. Mijn naam is Bernard Nieuwensteeg. Ik ben ondernemer en onder andere verbonden ook aan de Erasmus Universiteit. En ik presenteer vandaag voor jullie de 21ste editie alweer van de Cybersecurity Booster. Via www.cybersecuritybooster.nl kan je alle eerdere 20 edities ook nog terugkijken. Veel dank ook aan onze founding partner, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor het ondersteunen en het ook inhoudelijk input verschaffen op deze boosters. Verder zijn er ook sinds een aantal maanden een aantal ecosysteempartners aangesloten bij de Cybersecurity Booster. Bekijk daarvoor ook de website als je daar geïnteresseerd in bent. Voor nu, vandaag gaan we het hebben over Wiper Malware. En ik begin eigenlijk meteen maar even met een poll. Ik ben wel even benieuwd wie van jullie eigenlijk al wel eens gehoord heeft van Wiper Malware. Nou, een deel heeft er al wel van gehoord, een deel nog niet. Wellicht dat we in de chat nog reacties krijgen wie er op welke manier van gehoord heeft. Goed, dit bericht kwam ik afgelopen week tegen, of althans twee weken geleden, 30 mei. Gaat over zonnepanelen in Nederland, dat die gevoelig zijn voor hacks. Ik maak het even groot. Zonnepanelen zouden gevoelig zijn voor hacks. Dat bleek uit een rapportage van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Ook een van de toezichthouders voor de NIS-2-richtlijn. En de dienst zegt dat een groot deel van de omvormers niet voldoende beschermd is. Omdat omvormers zijn die apparaten die die energie die de zonnepanelen verwerken ook weer om kunnen zetten in stroom geschikt voor het elektriciteitsnet. Nou, waarom is het belangrijk? Omdat dit een mogelijke ingang is ook voor Wiper malware, om die omvormers kapot te maken. Gaan we meteen even naar de structuur voor vandaag. We gaan het eerst hebben over de categorie waar Wiper malware in valt. Ik ga jullie meenemen in een korte geschiedenis van Wiper malware. En vervolgens gaan we in gesprek met ons expert Pim Takkenberg, die meer gaat vertellen over deze vorm van cyberaanvallen. Nou, vervolgens hebben we nog een korte synthese relevantie voor beleid. Allereerst nog even de drie redenen om een cyberaanval uit te voeren. Nou, dat is natuurlijk geen goede reden voor voor brave burgers zoals wij. Althans, behalve dan als je een pentest doet. Hè, dus gaat testen of een systeem voldoet aan cybersecurity standaarden. Maar een crimineel, een malafide persoon zou drie redenen kunnen hebben. De eerste reden is het stelen van data. Dat zien we bijvoorbeeld bij hacks, bij partijen als ASML. Dan zijn concurrenten gewoon geïnteresseerd in de data, het intellectueel eigendom dat zo'n organisatie heeft. Vervolgens zien we natuurlijk, en dat is een hele grote categorie cyberaanvallen, dat er gewoon een business case achter zit, dat er geld mee te verdienen is. Aan deze in deze booster ook nog even refereren aan eerdere boosters. Waar we het daarover hebben gehad. Het gaat natuurlijk over ransomware, maar ook andere vormen van cyberaanvallen, zoals CEO-fraude. Vandaag gaan we het hebben over een derde vorm van cyberaanvallen. Een derde reden waarom je een cyberaanval kan uitvoeren. Dat is namelijk de reden van destructie. Simpelweg het kapotmaken van systemen. Niet om er iets mee te winnen, niet om er iets van te stelen, maar om puur de systemen onbruikbaar te maken. Nou, we zagen die cyberaanvallen eigenlijk voor het eerst plaatsvinden, die specifieke Wiper malware aanvallen in 2012. Daar werd een virus gebruikt voor echt wie cyberoorlogsvoering tegen nationale oliemaatschappijjen. Je ziet hier een plaatje op de achtergrond van een ja-knikker. Nationale oliemaatschappijen in Saudi-Arabië, ook in Qatar. En de groep Cutting Sword of Justice was verantwoordelijk voor een aanval op meer dan 30.000 werkstations van Saudi Aramco. Dat is de staatsoliemaatschappij. En dat virus heette Shamoon. En werd in verband gebracht met Iraanse staatsactiviteit. Later werd het ook nog beschreven als een van de grootste hacks in de geschiedenis. Maar hier ging het dus gewoon puur ook om het kapot maken. Nou, vervolgens zagen wij een andere cyber aanval van een andere vorm van wiper malware in 2014. Waarin er een Noord-Koreaanse hack of een aan Noord-Koreaanse aan de Noord-Koreaanse staat geleerde bende voerde een hack uit op Sony. En die hack werd in verband gebracht met de film The Interview, een komische film over een moordaanslag op Kim Jong-un. Nou, Kim Jong-un is natuurlijk nog steeds de leider van Noord-Korea. En nou ja, het gerucht gaat, dat is natuurlijk niet helemaal bewezen, dat die film waarin Kim Jong-un op een komische wijze werd geportretteerd, dat een van de redenen was om Sony aan te vallen. Dus puur om destructie te plegen. De Verenigde Naties, Noord-Koreaanse functionarissen, die uiten ook in de Verenigde Naties hun zorgen over het toestaan van de productie en distributie van een dergelijke film over de moord op een zittend hoofd van een soevereine staat. Nou, die wordt beschouwd als een onverholen vorm van sponsoring van terrorisme. Nou, dat gaat dus over het ongenoegen van de Noord-Koreaanse staat en de reden dat ze dan maar die wiper malware gingen uitvoeren. Nou, vervolgens misschien wel de bekendste vorm van wiper malware was de NotPetya aanval. Waarbij eigenlijk een aanval was van aan Rusland geleerde bendes op Oekraïne, maar die een enorme fallout had, zeg maar, consequenties ook op westerse bedrijven. Zo was ook Maersk verantwoordelijk voor een groot deel van de overslag van containers op de Rotterdamse haven ook geraakt. En dat resulteerde erin dat een aantal dagen ook Maersk niet de APM-terminal van Maersk niet kon worden gebruikt in 2017. Een aantal mensen soms wordt een NotPetya ook verward met een ransomware aanval, maar het was echt een wiper aanval. In de zin van dat er geen losgeld werd gevraagd. Het was gewoon puur destructie. Een leuk detail. Uiteindelijk was Maersk in staat zijn systemen te herstellen, relatief snel ook, doordat in Ghana op het moment van de aanval een stroomstoring plaatsvond en de enige computer die in een klein kantoortje in Ghana stond niet was geraakt door die aanval en derhalve gebruikt kon worden als backup. Dus een positief effect van de stroomstoring. We gaan door naar de laatste cyber wiper aanvallen die we zien. Caddy Wiper, Hematic Wiper, Isaac Wiper en Fox Blade. Nou, er zijn er waarschijnlijk nog wel meer. Dat zijn natuurlijk aanvallen van Rusland op Oekraïne in verband met de invasie van Rusland op Oekraïne. Bijvoorbeeld Caddy Wiper, het beveiligingsbedrijf EZ heeft daar recent nog over gepubliceerd dat deze echt een vrij effectieve vorm van wiper malware is, die overigens dan wel weer zorgt dat de domeincontrollers, de servers die centraal beheerd worden, die beheert eigenlijk wie tot welke punt toegang kan krijgen op een systeem, dat die overgeslagen worden, zodat eigenlijk de aanvallers hun toegang binnen de organisatie nog kunnen houden, terwijl ze de operaties verstoren. Dus je ziet dat die wiper malware ook intelligenter wordt, in de zin van dat ze de belangrijke systemen niet meteen wipen, niet meteen van de kaart vegen, juist om vanuit die access controls nog verdere schade te kunnen toebrengen. Goed. Dat was even een hele korte geschiedenis van wiper malware. Gaan wij snel door naar het gesprek met Pim Takkenberg. Pim is algemeen directeur van NordWave Nederland. En werkt hiervoor ook bij het team high-tech crime van de Nederlandse politie. We gaan naar Pim Takkenberg, intermezzo interview. Ja, welkom bij het intermezzo interview van de Cybersecurity Booster. Hier digitaal naast mij zit Pim Takkenberg. Pim was teamleider bij het team Hightech Crime van de Nederlandse politie. En nu is hij algemeen directeur bij Northwave Nederland. Hij onderhandelt onder andere met cybercriminelen, maar hij vertelt ook heel veel over de wereld van cybercrime en cybersecurity aan de buitenwereld. Zo was hij onlangs nog te gast bij de talkshow Op 1 om te vertellen over een groot datalek. En nu zit hij naast mij in digitale vorm bij de Cybersecurity Booster. Pim, welkom. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Wie ben jij nou eigenlijk? Wat doe jij als je niet aan het werk bent?
Als ik niet
ben je alleen maar aan het werk?
Ja, nou, valt ook wel weer mee. Ik probeer keurig de balans te vinden tussen tijd besteden aan werk en gewoon ook lekker voor mijn gezin en mijn jonge jongens. Maar ik moet wel zeggen dat ik met heel veel passie mijn werk altijd heb mogen doen. En zeker in het digitale domein houdt het ook nooit op. En is er altijd ook wel weer informatie te vinden die leuk is om tot je te nemen. Toch weer iets beter te snappen hoe threat actors opereren, wat ze nou precies allemaal doen. Stukjes daarover lezen. Voor mij gaan werk en privé ook wel redelijk in elkaar over.
Door elkaar. En threat actors, dat zijn cybercriminelen.
Het samenwoord voor, in Nederland zou je zeggen kwaadwillende. Dus mensen met een slechte intentie in het digitale domein.
Ja, dus het kan nog iets breder zijn. Daar komen we misschien zo nog over te praten. Want we gaan natuurlijk hebben over wiper malware. Wanneer hoorde jij daar eigenlijk voor het eerst van ongeveer?
Ja, het is op zich wel iets wat al veel langer bestaat. In ieder geval misschien niet eens zozeer de malware als zodanig, maar wel degelijk het gebruik van de methodiek om systemen echt te wissen en stuk te maken. Er zijn wat voorbeelden van langer terug, met name vanuit de zijde van Iran of vanuit Noord-Korea, die bijvoorbeeld hebben ingebroken bij Sony, of Iran heeft ingebroken bij Aramco en daar echt hele infrastructuur heeft gewist en stuk heeft gemaakt.
Ja.
Voorlopig van ransomware. Maar recentelijk is het nadrukkelijk weer aan de orde gekomen in relatie tot de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, waarin het een instrument is wat door Rusland wordt ingezet bij bedrijven die zij eigenlijk direct liëren aan die oorlog en waar ze een beetje de balen van hebben. En dan breken ze bij die bedrijven in en proberen ze daadwerkelijk ook echt gewoon stuk te maken. Bijvoorbeeld, je zou kunnen nadenken, grote energiebedrijven in de Oekraïne die voor stroom moeten voorzien. Ja, als je die uitzet, dan heeft dat wel direct effect op, zeg maar, bijvoorbeeld ook een fysiek deel van de oorlog.
Ja, en mijn volgende vraag was, wat is dat wiper malware nou precies en waarom verschilt het nou van ransomware? Daar zei je natuurlijk net al iets over. Is het technisch nou heel anders of is het eigenlijk dezelfde soort aanval als ransomware met een ander motief?
Ja, een beetje van beide, denk ik. In brede zin kun je zeggen dat ieder aanval eigenlijk dezelfde fases doorloopt. Hè? Dus aanvallers of criminelen die proberen eerst binnen te komen bij een bedrijf. Als ze één keer het eerste haakje hebben waarin ze binnen zijn, dan gaan ze door het netwerk heen bewegen en op zoek naar de plek waar ze hun doelen kunnen bereiken. En daar zit wel het verschil bijvoorbeeld met ransomware en wiper malware. Bij ransomware is de doelstelling van de criminelen om de boel op slot te zetten, vaak ook je data te stelen en je dan af te persen. Ze willen echt geld verdienen. En bij wiper malware is het doel heel anders. Dat is namelijk gewoon destructief zijn. Je wil gewoon zorgen dat het functioneren van een bedrijf definitief kapot wordt gemaakt en dat ze gewoon niet meer kunnen functioneren. Daar zit ook wat verschil in, want bij ransomware versleutel je de boel. En dat proces kun je in principe natuurlijk ongedaan maken als je de sleutel hebt. Bij wiper malware ga je niet versleutelen, ga je gewoon wissen. Dat is wat ik ook zeg.
Ja, dus in die tweede fase zitten er dus verschillen in hoe de aanval wordt uitgevoerd. Ik kan me voorstellen, met name in de tweede fase van de aanval.
Ja, het is nog steeds zo dat het prima kan zijn dat dus misschien ook nog een ander verschil kan ik me voorstellen. Als je nadenkt over ransomware, dan begint dat vaak vrij random. Hè? Dus het bepalen van het slachtoffer voor ransomware is gewoon kijken in de breedte welke bedrijven hebben een bepaalde kwetsbaarheid. Of als ik mensen ga fishen, bij wie zit ik nu binnen? En dan wordt zo'n lead eigenlijk gekwalificeerd. Ja. Bij wiper malware kan ik me voorstellen dat het al veel duidelijker is wie je zou willen raken. Dus dat je wat richter probeert om die toegang te creëren en te krijgen. En daarna zijn er een aantal stappen die hetzelfde zullen zijn. Dus de tools die de criminelen of de statelijke actoren gebruiken zullen hetzelfde zijn. Om wachtwoorden uit geheugen te halen, om achterdeurtjes te implementeren, om informatie een beetje weg te halen. En daarna het einddoel is dan ook anders. Dus dan is de kwaadaardige software is in één geval bedoeld om de boel te versleutelen. In het andere geval echt bedoeld om gewoon te wissen.
Ja, en welke actoren zouden willen wissen?
Ja, dat zijn bij uitstek natuurlijk statelijke actoren. Hè? Met name in de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne worden deze aanvallen ingezet als integraal onderdeel van de hybride oorlogsvoering. Dus je wil fysiek een aantal doelen bereiken en dat wordt hopelijk makkelijker gemaakt als je digitaal daarin je tegenstander een aantal instrumenten ontneemt.
Ja.
Is energie, of is het nou eens telecommunicatie, of dat het nou is, het is allemaal van dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk de ene variant, dat het zeg maar direct een effect heeft. Verloopt misschien oorlog. Het andere variant kan ook gewoon zijn, is dat je uiteindelijk mensen, dat je gewoon boos wordt op mensen die jouw tegenstander steunen. De oorlog van Rusland tegen de Oekraïne, zoals de AIVD volgens mij deze week in het jaarverslag zei, is een oorlog tegen het Westen. Dat betekent dat alle landen die de Oekraïne steunen, dat de Russische overheid het prachtig vindt om te kijken zodat ze wat onverrichtende activiteiten kunnen uitvoeren bij kritieke stukjes infrastructuur.
Oké, dus dan zou Nederland dus ook kwetsbaar zijn en met name de kritieke infrastructuur voor Wipor. Ja. Of als kwetsbaar in ieder geval een doelwit kunnen zijn.
Ja, dat is denk ik een betere omschrijving. Ja. Dus zeker weten. Dus ik denk dat het heel goed is om altijd ook als bedrijf jezelf te beseffen van oké, welke dreigingen zijn er in de buitenwereld? En welke threat actor, hè? Dus welke boef of welke staat zou het op mij voorzien kunnen hebben? En wat zijn nou zijn motivaties? Wat zijn nou zijn kwaliteiten eigenlijk? En de combinatie daarvan maakt dat je voor jezelf kunt bepalen van ik moet hier toch opletten. Hè? Om je daar een voorbeeld van te geven, volgens mij een aantal maanden geleden is er gericht in Europa zijn een aantal havens en met name aangevallen. En met name dan de bedrijven waar LNG gasopslag komt. Ja, dat is wel direct te herleiden. Dat
was wel toevallig.
Dat is dus ook geen toeval meer. Dus daar zit dus natuurlijk gewoon een reden achter. Als niemand meer Russisch olie en gas mag gaan kopen vanuit het Westen en daar komen sancties op. En dan ga je als Rusland wraak nemen op de opslagen die jou eigenlijk in staat zouden moeten stellen om ook niet afhankelijk te zijn van het Russische gas en die olie.
Ja. Dus
op zich een logisch gevolg.
Helder. En stel, je krijgt als organisatie met Wipor malware te maken. Is die data dan echt niet meer terug te halen?
Dat hangt er vanaf hoe de feitelijke uitvoering plaatsvindt. Simpelweg een bestandje wissen maakt niet dat die weg is. Hè? Dus even als gewone gebruiker, maar dan zit hij vaak in je prullenbak. En als je hem in je prullenbak weggooit, kun jij hem niet terughalen. Maar kunnen forensisch specialisten vaak nog wel dingen terughalen. Omdat uiteindelijk je dan tegen de computer zegt, dit deel waar dit bestandje stond mag je opnieuw gebruiken, maar het is niet direct overschreven. Het is een beetje een technisch verhaal. Maar los daarvan denk ik dat wat bedrijven vooral moeten doen is zorgen dat ze een intelligent backup mechanisme hebben. En dat ze zorgen dat de backups ook niet gekoppeld zijn met het bedrijfsnetwerk.
Ja.
Als je dat goed inregelt, dan bescherm je dat niet alleen tegen ransomware, maar bijvoorbeeld tegen wiper malware. En heb je altijd het moment dat je terug kunt. Echter, een deel van het effect kan natuurlijk ook gewoon zijn dat je een bepaalde periode buiten gebruik bent. Het hoeft niet zo te zijn dat je structureel het niet meer doet. Maar als je door zo'n aanval 2 weken lang niet in staat bent als telecomprovider om gewoon telefoonverkeer te routeren of internetverkeer te routeren, dan heeft dat voor een deel natuurlijk zijn doel al bereikt.
Ja, dus dan heb je al die destructie bereikt als het ware. En als je het dan als nog op je backup hebt, dan duurt het nu alsnog even om die backup weer te herinstalleren en In die tijd kan je niet je normale operatie voeren. Nou zei jij net dat bedrijven in die kritieke infrastructuur, of je had het ook over de LNG voorziening, dat is natuurlijk ook kritieke infrastructuur, dat die extra kwetsbaar zijn. Maar nou weten we natuurlijk ook van cyberaanvallen dat die soms, als ze op één bedrijf gericht zijn, toch plotseling ook kunnen overslaan als een brand naar een ander bedrijf. Kan dat met Wipor malware ook een risico zijn?
Ja, dat kan zeker. In dat opzicht, wat we natuurlijk hebben gezien met ransomware, met NotPetya, is dat uiteindelijk iets zeg maar soort van kan ontsnappen. Dat een soort van een virus kan ontsnappen. Dat heeft een beetje te maken met op welke manier een aanvaller probeert om zijn doel te bereiken. Dus als een aanvaller daadwerkelijk gewoon één bedrijf aanvalt en binnen de omgeving van dat bedrijf gewoon de boel wist, dan zal het wel te overzien zijn. Maar als jij dat probeert te doen omdat jij in de keten iets probeert aan te pakken. Stel nou dat je een achterdeurtje bouwt in een softwarepakket. En dat softwarepakket wordt gebruikt door een aantal bedrijven die jij wil gaan raken. Maar ook nog door veel meer andere bedrijven. En dat jij niet goed in staat bent om te bepalen bij welk bedrijf je door middel van dat achterdeurtje de boel wil gaan wissen. En dat gaat mis. Dat je dat niet goed doet. Ja, dan kan er dus heel veel collateral damage zijn bij bedrijven die helemaal niet wisten dat ze een risico vormden. En sterker nog, ja, mensen kunnen zich vaak ook niet zo heel goed voorstellen waar ergens in de keten zo'n aanvaller dan probeert om in te grijpen.
Ja, en dat gebeurde in 2017 onder andere met het non-patcha. Ja, virus. Ze hebben trouwens ook een booster aflevering van gemaakt. Die zal ik nog even delen onder dit interview. Ja. Zodat je daar ook nog naartoe kan linken. Naar kan kijken. Ja, interessant. En zijn er nog bepaalde type actoren die dan zeggen, nou, ik doe zo'n aanval netter. Want daar heb ik dan minder sores mee. Versus een wat minder controleerbare aanval. Of wordt er zo niet gedacht? Moet je er maar geluk mee hebben?
Ja, eerlijk gezegd denk ik het laatste. Ja, kijk, op het moment dat je in oorlog bent en je ziet het als onderdeel van oorlog. Ja. Ik heb nou ook niet het idee dat de Russische overheid zich veel laat gelegen zijn aan het feit dat er zoveel mensen in de oorlog omkomen. Hè? Volgens mij, als kanonnenvlees gebruikt. Ja, dan maak je misschien ook niet zo heel veel zorgen dat er nog een aantal andere bedrijven in de wereld geraakt worden door jouw aanvallen.
Daar moeten we niet op rekenen. Laat ik zo zeggen dat die aanvallen netjes worden uitgevoerd en alleen dat ene, die ene organisatie wordt aangevallen. Oké. Dus even een waarschuwing. Laatste vraag over Viper malware. Hebben we net al even over gehad van hoe kan je wapen nou die backups. Maar ook hoe niet elke organisatie heeft nog een backup die op de goede manier is ingeregeld. Dus hoe kunnen we ook die kennis verspreiden over wat je nou moet doen als organisatie?
Ja, nou ja, op verschillende manieren. Ik denk dat je sowieso de informatie moet proberen een beetje tot je te nemen als jij ook een relevante rol binnen de organisatie hebt en dat het tot je takenpakket hoort. Hè. Dus dat kan gewoon zijn door er gewoon even wat over te gaan lezen, maar zeker ook door gewoon met experts in gesprek te gaan. Die zijn er meer dan genoeg en die kunnen je prima vertellen zeg maar wat je zou moeten doen om goed beschermd te zijn. En uiteindelijk denk ik dat het wel begint met het onderwerp in die zin ook serieus te nemen. En ja, kijk, waar wij zelf als organisatie ook heel sterk in geloven vanuit NordWave, is dat je, als je gaat kijken naar de risico's in het digitale domein, is dat je dat intel-driven moet doen en risk-based. En dat betekent intel-driven dat je heel goed begrijpt in de buitenwereld welke kwaadwillenden er allemaal zijn en waarom ze nou precies bepaalde organisaties aanvallen en wat ze kunnen. En dat risk-based betekent dat jij zelf als bedrijf vervolgens moet bedenken, wat is nou de kans dat mij dat gebeurt en wat zou de impact zijn? En daar komt dan een bepaald soort van resultaat uit, waardoor je weet van ja, dat risico is mij gewoon te groot en ik wil daar wat aan gaan doen en ik ga maatregelen nemen. Nou, en voor die maatregelen kun je best veel dingen zelf doen of met specialisten in de arm nemen, die je dan kunnen helpen om die maatregelen te implementeren. En ja, dan is het soms ook weer geen rocket science, want uiteindelijk, en dat is natuurlijk ook wel het mooie, veel van de maatregelen die jou helpen beschermen tegen ransomware, helpen jou ook beschermen tegen Viper malware, immers. Delen van de aanval hebben precies dezelfde modus operandi als die van een ransomware aanval.
Je krijgt eigenlijk twee voor de prijs van één, zullen we maar zeggen, als je goed verdedigt. Ja. Ja,
als je dat slim doet, hè, voor jouw specifieke geval, jouw risicoprofiel, jouw IT-omgeving, jouw mensen, en dan nadenkt over welke soort maatregelen, zowel technische als op het gebied van beleid, organisatorisch, als op het gebied van gedrag, hè, hoe je mensen op de goede manier traint en in staat zelf om dingen te doen. Ja, dan kan dat een heel sterk geheel zijn. En om daar een heel klein voorbeeld voor te geven. Phishing e-mailtjes, die blijven altijd gewoon plaatsvinden. Dus je kunt mensen trainen om te voorkomen dat ze erop klikken, maar uiteindelijk gaan ze toch klikken. Hè. Bij ons worden die testen ook uitgevoerd en dan klikken wij ook gewoon met meerdere mensen op die mailtjes. De kunst is alleen dat je de combinatie van de maatregelen effectief maakt. Dus als jij beleid hebt ingeregeld waarin je met elkaar afspreekt waar je het moet melden. En dat je dat meldpunt heeft ingeregeld dat ze dat snel onderzoeken. En dan de mailtjes die naar anderen zijn gegaan dezelfde meteen worden tegengehouden. En dat daar waar mensen wel hebben geklikt dat de machines worden geïsoleerd. Ja, dan zorg je dat je zowel door de mensen te trainen beleid te hebben en technisch de juiste dingen te doen. Ja, dat geheel maakt dat uiteindelijk die phishing campagne dus niet effectief is. Terwijl als je één van die aspecten doet, ja, kan het best zijn dat het gewoon nog niet effectief is.
Ja, interessant. En ook daar ga ik nog een link sturen naar de booster sessie waar we het hebben over security by design en awareness. Dat zijn ook twee thema's die hier natuurlijk raken aan het antwoord wat Pim net heeft gegeven. Laatste vraag. Heb jij nog een eigen cybersecurity tip voor de kijkers? Pim, je hebt natuurlijk net eigenlijk stiekem al best wel wat gegeven, maar ik vraag er toch nog één eigenlijk.
Nou, misschien veel meer om de mens centraal te stellen. En ik denk dat, ik hoor heel vaak dat wordt gezegd dat de mens de zwakste schakel is. Ik erg me daar een beetje aan. Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen in algemene zin begrijpen dat los van het feit dat ze burgers en consumenten zijn, dus ook medewerkers zijn. En dat jij een hele belangrijke bijdrage kunt leveren in het zorgen dat een bedrijf veilig is. Door goed te begrijpen welke dreigingen er zijn, maar ook gewoon zelf aan te staan en je steentje bij te dragen. En dus je ook verantwoordelijk te voelen en verantwoordelijkheid te nemen om je steentje bij te dragen. En ik denk als je dat goed doet, dat echt wel heel erg gaat helpen om ook je bedrijf veilig te houden. Dat echt een mooie wisselwerking kan zijn.
Nou, Pim Takkenberg, dank voor deze laatste tip. En ook bedankt voor de uitgebreide toelichting op Viper Malware. Veel dank en veel succes met al je werkzaamheden. Pim Takkenberg, algemeen directeur van Noordweef. Wij gaan weer terug naar de webinar. Ja, beste mensen, zijn we weer terug bij de webinar. Ik denk mooi verhaal van Pim Takkenberg, waarin hij nog even uitgebreid ingaat op Viper Malware en hoe je er tegen kan verdedigen. Nou, fijn dat er ook overlap zit tussen de verdedigingsmechanismen betrekking tot ransomware. Maar dat het ook belangrijk is om je individuele risicoprofiel in kaart te brengen. We hebben het kort gehad over de geschiedenis van Viper Malware. Aangezien de conflicten nog niet weg zijn uit de wereld, verwachten we in de toekomst ook nog wel Viper Malware met mogelijke uitwaaieringen richting Nederland. Pim Takkenberg heeft zijn visie gegeven. Er zijn een aantal links met vorige booster sessies, onder andere booster sessie ransomware. Ook leren van de cyberaanval in de gemeente Buren. En ook de boostsessie van awareness is natuurlijk hier belangrijk. Pim zei over de rol van de mens. Ik ga jullie even een linkje sturen ook naar de booster sessies on demand. Die staat alsnog hieronder. Waarbij je ook toegang kan hebben tot de booster sessie. Dan een laatste punt voor vandaag. We gaan naar richting afronding. Dat is een nieuw aanbod voor de kijkers op de booster sessie. Namelijk een masterclass, een executive masterclass, ook in samenwerking met Erasmus Universiteit. Waarin je de essentiële basis en strategisch inzicht in NIS 2 kan krijgen. Ik maak het even groot. Doe dus mee aan deze masterclass. En na succesvolle afronding ontvang je ook een officieel certificaat van je. Kan aantonen dat je bekwaam bent in NIS 2. Nou, hoe ziet die masterclass er nou uit? We hebben een kickstart, de essentiële basis en de strategie, een reader, literatuur, context en verbinding. En daarna kan je op je eigen tempo een aantal booster sessies over deze masterclass kijken. We examineren de kennis vervolgens en we sluiten af met een diploma-uitreiking. Nou, mocht jij geïnteresseerd zijn in zo'n masterclass, ik deel even een korte knopje, daar kan je op drukken als je geïnteresseerd bent. Geheel vrij blijft, neem even contact met je op. Die staat hieronder. Rest mij nu om verder te vragen of er nog vragen zijn. Kijk even naar de chat. Voel je ook altijd vrij om vragen te stellen via het e-mailadres info@cybersecuritybooster.nl. Als er verder geen vragen zijn, ik zie geen vragen. Dan wens ik jullie allemaal een hele prettige middag nog toe. En laten we hopen dat een aanval met Viper Malware jouw organisatie niet treft. Maar als je daar dan toch op een of andere manier door geraakt wordt, dat je dan door deze booster sessie en net al beter voorbereid bent. Een prettige dag en tot de volgende Cybersecurity Booster.